Hallo, fijn dat je luistert. Welkom bij de Boom Management Podcast. Mijn naam is Eduard van Brakel en vandaag heb ik weer een nieuwe gast. Een gast die zelf actief was in de politiek en in de raden van toezicht zat. Hij is ook nog zelfstandige adviseur in het publieke domein en de auteur van het boek Politiek Sensitief aan de Slag, Michel de Visser. Michel, welkom.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb zo'n boek Politiek Sensitief aan de Slag. En het eerste wat eigenlijk bij me opkwam was, wat is dat nou eigenlijk precies, politiek sensitief zijn? Want er zijn nog best wel veel verschillende beelden van bij mensen. Wat dat betekent?
Ja, politiek sensitief zijn betekent dat je als je samenwerkt met andere mensen, dat je oog hebt voor de belangen van de anderen en dat je in die samenwerking ook zelf invloed kunt uitoefenen op de uitkomsten van de samenwerking. Dat is een beetje een formeel antwoord. Maar ja, het is een vaardigheid die op veel plaatsen terugkomt en van belang is in de grote politiek, hè, dus zoals we dat zien op de televisie, maar ook veel dichter bij huis. Als je zelf in een teamoverleg zit of zelfs aan de keukentafel met je gezin, in ieder geval bij mij thuis, gaat het er daar soms ook wel zodanig aan toe dat je wel dat de kinderen wel precies weten hoe ze de dingen moeten bespelen. En ook dan eigenlijk komt er politieke sensitiviteit aan te pas. Ook al zeg ik dat tegen hun maar niet zo.
Nee, precies. Ja, kinderen zijn die weten alles gedaan te krijgen, of juist niet, of heel erg ruzie te krijgen. Want je zei net ook al in het vorige gesprek van politiek sensitief, dat doe je niet alleen in organisatie, maar ook bijvoorbeeld met het kerstdiner organiseren. Want dat kan ook een heel gedoe zijn. Zijn er dan zelfde vaardigheden die je nodig hebt om overal politiek sensitief een beetje te kunnen handhaven?
Kijk, er zijn een aantal dingen die van belang zijn. En dat is in de eerste plaats dat je goed oog moet hebben voor het proces waar je met elkaar in zit. Hoe lopen de hazen in die situatie waar je bent? Nou, voorbeeld van de kerstdiner begint er al mee van wie neemt de beslissing? Is het gewoon de moeder die het voorschrijft of heeft iedereen daar inspraak in? Hoe werkt dat? Dus bij het kerstdiner gaat het er om hoe is het proces? En dat klinkt ook weer een beetje het proces, maar in feite gaat het erover van nou, op welke dag wordt dat nu besloten hoe dat kerstdiner eruit gaat zien en wie hebben daar inspraak in en hoe werkt dat? Daar moet je, dat helpt als je dat een beetje begrijpt. Maar het gaat ook om natuurlijk wie er dan de macht heeft en wie er allemaal in betrokken worden. En zijn dat alleen de kinderen of is dat ook de aanhang? En heeft de vader ook iets te zeggen of is het vooral de moeder die het bepaalt? Nou, zo zijn daar ook verschillende aspecten die je daar al in terug ziet. Ook al gaat natuurlijk niemand dat zo op die manier analyseren. Maar het is wel een voorbeeld van hoe het ook dicht bij huis een aantal dingen gewoon hetzelfde werkt als hoe dat gaat in een vergaderzaal of in het parlement.
Ja, iemand die denk ik heel politiek sensitief goed bezig is, dat weet ik niet, hoor ik zo van de buitenkant, dat is Mark Rutte. Die komt overal mee weg. En dat is ook een beetje iets, een imago wat een beetje aan politiek sensitief kleeft. En dat benoem je ook in je boek. Vaak die mensen worden een beetje gezien als zo glad als een aal. Maar dat is het eigenlijk niet echt, hè, wat je bedoelt. Of juist wel.
Nee, als je zo glad bent als een aal, is het, of laat ik zo zeggen, dat is in ieder geval niet wat gunstig is als je dat imago hebt. Politiek sensitiviteit, iemand die politiek sensitief is, die voelt de situatie goed aan en wordt daardoor ook minder goed verrast en kan ook beter inspelen en aansluiten bij de andere mensen waar die mee moet samenwerken. Daar gaat het om. En, maar die vaardigheid om dat goed te kunnen doen, die is, ja, wat mij betreft is dat een neutrale vaardigheid en die kun je op verschillende manieren inzetten. Je kunt die natuurlijk positief inzetten zodat de samenwerking binnen het team beter wordt. En je kunt die vaardigheid ook minder positief inzetten en dan kom je meer in de negatieve sfeer van de achterkamertjes politiek of iemand die iemand anders een dolk in zijn rug steekt. Maar dat ligt niet aan de vaardigheid politieke sensitiviteit. Ik noem in dit boek ook als voorbeeld, hè, dat je kan het vergelijken met een keukenmes. Daar kan je heerlijke gerechten mee maken en daar kan je iemand mee om het leven brengen. En wat er uiteindelijk mee gebeurt, dat is aan degene die het mes vast heeft. Maar het is wel belangrijk dat je dat instrument kent en dat je daar vaardig mee bent. Want daar kan je je voordeel mee doen. En dat is, kan je ook gewoon jou of jouw organisatie of jou in je organisatie verder helpen.
Ja, en voorbij politiek sensitief zijn. En dat vaak in politieke omgevingen, dat kan ook bij grote organisaties en ook heel politiek, maar dat gaat ook om het publieke zaak dienen. Dus eigenlijk is het sowieso in de basis een goed instrument, omdat het publieke zaak gediend wordt. Of zie ik dat verkeerd?
Nou, in het dienen van de publieke zaak is het natuurlijk in het bijzonder komt het aan de orde. Kijk, als je werkt in een organisatie waar je veel met klanten of veel met burgers of met bewoners van doen hebt, dan komt dat natuurlijk meer aan de orde dan wanneer je bij een ICT-bedrijf werkt en de hele dag zit te programmeren, want dat is een ander soort werk. Maar juist daar waar je met veel mensen en veel belangen te maken hebt, dan is het nodig om daar gevoel bij te hebben. En om zodat je daar effectiever in kunt zijn. En ook er dus ook minder frictie ontstaat tussen jou en de anderen.
Ja, dat benadruk je ook eerder. Het gaat dus om goede samenwerking, om in balans te zijn met allerlei belangen en alle de stakeholders dienen. En dat het soepel verloopt, de samenwerking.
Ja, en wat eruit komt, dat ook gedragen wordt. Hè? Dus dat ook de na afloop ook iedereen zich daarin kan vinden en er ook niemand van tafel gaat, bij voorkeur, die zich gepiepeld voelt of zo. Want dan krijg je er later weer last van. Ja. En je kan natuurlijk nooit iedereen naar de zin maken, zo is het ook. Maar hoe beter je met elkaar de belangen hebt kunnen verkennen en daar oog voor hebt en daar rekening mee kunt houden, maar het ook kan benoemen als dat een keer niet zo kan en dat naar elkaar daar transparant over kan zijn, dan gaat uiteindelijk je samenwerking beter en hou je het langer vol met elkaar en kom je ook tot betere resultaten.
Ja, maar dan moet wel duidelijk zijn welke belangen iedereen heeft.
Ja, en dat is een ingewikkelde, want daar zitten ook verschillende niveaus in. Dus je hebt de belangen die expliciet uitgesproken worden, maar er zijn ook altijd belangen die je niet weet. Hè. Er is een, zeg maar, ik noem het een formeel circuit en een informeel circuit. Formele circuit, dat is in ieder geval wat er gezegd wordt aan tafel. Van nou ja, ik ben tegen jouw voorstel, want het is te duur. Maar er kan ook best zijn dat er een laag onder zit, onder tafel, die je niet hoort. En dat die persoon misschien denkt van ja, ik ben tegen, want jij was vorige week tegen mijn voorstel en ik ga het gewoon niet doen. Nou, de vraag is natuurlijk of je daarachter komt. En iedereen aan tafel heeft zo de formele belangen en de informele belangen. Hoe meer je daarachter komt wat die zijn, hoe makkelijker je erop in kunt spelen en daar ook aan tegemoet kunt komen of dat kunt benoemen of daar iets mee kunt doen. Maar het is een illusie om te denken dat je alles boven tafel krijgt. Want dat kan niet, dat is te veel. En je weet dat nooit van iedereen wat iedereen heeft. Dus, maar ja, hoe beter je erachter komt en de vinger erachter krijgt, dan kun je er meer mee doen. En dat helpt.
Ja, en je schrijft een heel hoofdstuk over belangen. En je maakt ook heel duidelijk, daar begin je dan mee, een onderscheid tussen een belang en een standpunt. Daar had ik eigenlijk nooit zo goed over nagedacht. Maar je maakt heel duidelijk, wat is het verschil daartussen? Waarom is het zo belangrijk om dat onderscheid te weten?
Nou, omdat wat ik net al zei, mijn voorbeeld wat ik net gebruikte, is iemand zegt het is te duur, dat is het standpunt, maar er kan een belang achter zitten. Nu noemde ik net van, hij vindt jou misschien niet leuk of zo, maar er kan ook een ander belang achter zitten van, ik zeg dat het te duur is, omdat ik zelf ook nog een plan wil indienen en daar is ook geld voor nodig. Dat is dan eigenlijk het belang. En als je dat belang weet, dan kan je misschien ook op een andere manier tot een oplossing komen. Want dan kan je misschien zeggen van, hij heeft geld nodig omdat hij nog een studiereis wil organiseren. Misschien kunnen we dan die studiereis ook op een andere manier vormgeven, zodat de studiereis toch kan doorgaan en tegelijkertijd zijn standpunt van dat het te duur is van tafel kan, omdat je het op een andere manier kan oplossen. Maar je moet dus weten wat er dan achter zit.
Ja, en dan ga je dan een soort, als je daar achter komt en je gaat dan samen, dan ga je een soort mini-coalitie vormen om dan iets anders vorm te geven? Of?
Ja, dat zou je kunnen doen. Ja, dat zijn er natuurlijk verschillende wegen die dan naar Rome leiden. Maar het is belangrijk dat je weet wat erachter zit. Want dan kun je ook die wegen gaan onderzoeken. En dan wordt het makkelijker om tot een oplossing te komen. En als het alleen maar is van ja, het is te duur, ja, dan is er een barrière waar je verder dat is niet makkelijk om overheen te komen.
Nee. Maar uiteindelijk gaat het ook een beetje om macht, toch?
Het gaat ook om macht, want...
Want ik wil eigenlijk toch wel eigenlijk mijn... Anders had ik wel een ander plan ingediend. Ik wil toch mijn plan eigenlijk wel heel graag erdoor krijgen.
Ja, dus ook daar moet je altijd bewust van zijn en je op oriënteren van hoe de machtsverhoudingen liggen. Want je kan wel weten wat ieders belang is. En dan zou je ook nog wel uit kunnen tekenen voor hoe dan de oplossing zou moeten zijn om iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. Maar ja, als een van die personen, bijvoorbeeld de directeur, veel machtiger is dan de andere en gewoon ook de mogelijkheid heeft om de knoop door te hakken in een bepaalde richting, dan is het wel handig om dat te weten natuurlijk. Nu zeg ik de directeur, dat is dan het meest voor de hand liggende. Maar je hebt verschillende soorten van macht. Het is niet altijd zo dat degene die het hoogste in die hiërarchie is, dat die ook de meeste macht heeft. Dat kan ook, dat kunnen ook anderen zijn, omdat ze bijvoorbeeld iets stil kunnen leggen of er kunnen zorgen dat door hun inzet er een bepaald project vertraagd wordt. En dat kan ook hele sterke macht zijn. Nou, daar moet je dus rekening mee houden.
Ja, ik dacht altijd macht is macht. Maar toen las ik in jouw boek dat het helemaal niet zo is. Want er zijn volgens mij 6 verschillende soorten macht. Legitieme macht, dwingende macht, belonende macht, referentiemacht, expertmacht en informatiemacht. Wat is nou de machtigste macht?
Dat is afhankelijk van de situatie. Er is niet één macht het machtigst. Het is helemaal contextafhankelijk. En vaak spelen er ook meerdere machten tegelijkertijd. En hebben ook meerdere personen een beetje macht van het een en een beetje macht van het ander. Ja, dat maakt dus ook weer dat het altijd, ook met die politieke sensitiviteit, dat het voortdurend lastig is. En omdat je permanent eigenlijk moet monitoren hoe alle verhoudingen liggen en voortdurend een soortje moet fine-tunen. Ik heb ook wel gezegd, je moet een soort radar aan hebben staan die permanent scant hoe een aantal dingen zitten. Dat ten aanzien van die belangen, maar dus ook ten aanzien van die macht, omdat het ook kan schuiven in de tijd. Het is ook niet zo dat als je één keer de machtigste bent, dat je dat altijd blijft. Dat kan ook verschillen per onderwerp of per dossier of deze week meer dan vorige week. Omdat er bijvoorbeeld opeens een deadline aankomt of omdat de directeur op vakantie is, waardoor de verhoudingen weer anders zijn. Dus daar moet je voortdurend rekening mee houden.
En er zijn heel veel radertjes waar je aan kan draaien. In je boek heb je ook letterlijk allemaal radertjes met allemaal verschillende hoofdthema's. En elke keer bespreek je een radertje. Maar als het ene radertje draait, dan gaat een andere radertje ook weer draaien. Want het pak grijpt allemaal op elkaar in.
Ja, en dat maakt het zo leuk, maar dus ook zo ingewikkeld. Ja. En ook waardoor ik ook denk dat sommige mensen natuurlijk veel aanleg voor politieke sensitiviteit. Je noemde een minister-president, maar in die sfeer, dat soort politici, die zijn natuurlijk boven komen drijven omdat ze die vaardigheid behoorlijk in de vingers hebben. Maar toch zie je dat ook zij met af en toe fouten maken of dat het niet goed gaat. Omdat ze een radertje missen, omdat ze een signaal gemist hebben, omdat ze iets verkeerd ingeschat hebben, omdat ze dachten dat iets zit, maar dat het in de tussentijd verschoven is, omdat er achter de schermen iets is veranderd. En dat maakt dus dat je iedereen die zich hiermee bezighoudt, daar wel beter in kan worden en ook bewuster kan worden en beter weet op een gegeven moment waar je op moet letten, maar nooit feilloos dit kan doen.
Hey. Ja, signalen, daar heb je ook, er staat ook een heel prachtig hoofdstuk over in je boek, over signalen. Ik heb allemaal dingen geleerd over informele, algemene signalen en formele, gerichte signalen en nog meer signalen. Maar hoe weet je nou dat je signalen, dat je het juiste signaal opvangt? Want in je boek geef je ook voorbeelden van, je hoort iets bij de koffieautomaat. Dan zegt iemand, nou ik hoorde via via hoorde ik dat en dan komt er iets. En dan denk ik, ja, ik zou bijna roddelen kunnen zijn, maar het is wel een signaal. Maar je kan ook gewoon een directe e-mail krijgen met een signaal. Maar ja, hoe weet je nou per se dat het waar is en dat er niet een of ander belang speelt? Hoe kom je daar nou achter?
Nou, het is belangrijk in ieder geval om heel veel om al die signalen om te checken. Hè? Dus niet zomaar afgaan op de eerste beste roddel of wat je een keer gehoord hebt. Maar als je dat hoort en je vermoedt dat dat er mee te maken heeft of dat dat ergens op kan duiden, om het te checken wat of het klopt. Dus dat is een hele belangrijke bestie.
Dus moet je bijna als onderzoeker de organisatie in om te kijken van...
Het is niet zo dat je natuurlijk altijd iedere keer als je iemand hoort bij koffie en als iemand roddelt over die andere, dat je dan meteen kan gaan vragen, oh klopt het dat jij eigenlijk dit of dat... Zo plat is het natuurlijk niet. Maar het is wel belangrijk om waar dat mogelijk is, zo goed mogelijk, dat wel te doen. Check, check, check. Daar heb ik in een boek geschreven. Voortdurend die feitjes of die dingen checken om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.
Je vergelijkt politiek sensitieve acties ook met echolocaties, zoals vleermuizen en dolfijnen dat bijvoorbeeld toepassen. Hoe kan je dat uitleggen?
Ja, dat is wat ik eigenlijk net zei, van dat je dus als het ware permanent een soort radar moet aan hebben staan.
Ja, dus dan gooi je kleine dingetjes de organisatie in en kijk je dan wat er terugkomt, of...
Ja, maar wat zij doen natuurlijk is dat, ja, zij sturen voortdurend signaaltjes op om op die manier dingen terug te vangen. En dat is wat je zelf eigenlijk ook moet doen. Dus permanent ogen en oren open voor wat er in je omgeving gebeurt. Bijvoorbeeld als je in een vergadering zit, gaat het niet alleen maar om degene die aan het woord is en dat je op moet letten of moet luisteren naar wat hij zegt, maar ook op alle anderen die aan de tafel zitten. En dan kan je zien misschien dat op een gegeven moment één persoon opeens heel ongemakkelijk op zijn stoel gaat zitten, of dat hij een beetje rode vlekken in zijn nek krijgt. Dat is dus ook een signaal. Als je alleen maar gefocust bent op de voorzitter of op degene die aan het woord is, dan mis je die signalen. En daar gaat het om, hè, dat je ook ziet al als je voordat je de vergadering binnenkomt en er is een onderrondje tussen twee van de aanwezigen. Dat is ook dat kan een signaal zijn van nou, ze hebben misschien ook iets afgestemd of zijn met z'n tweeën hebben ze een bepaald standpunt waar ze voor zullen zijn. Dat is dus van belang om zoveel mogelijk op te vangen en te observeren en waar te nemen.
Ja, er komt best wel veel bij kijken eigenlijk, bij dat politiek sensitief zijn.
Ja, dat is wat ik al zei, dat het dus ook ingewikkeld maakt, omdat er zoveel ballen zijn die je tegelijk in de lucht moet houden. Maar waar ik met het boek heb geprobeerd in ieder geval om behulpzaam te zijn, is dat je al die dingen een beetje kunt structureren. En dat is ook het modelletje dat je zegt van, kijk in ieder geval naar het proces, de belangen, de macht, de politieke signalen, politieke actie. En als je er beter in wilt worden, dan is wat in mijn optiek kan dat door heel veel te reflecteren op je eigen ervaringen en daarover na te denken. En dan helpt het als je een handvatten hebt of een structuurtje waarmee je dat kunt doen. En dan word je er in ieder geval van een aantal dingen bewuster. En dan kan je beter terug redeneren van ja, hoe kwam dat nou? Die vergadering, dat ging toch heel raar? Ik dacht dat het gelopen race was en opeens komt er een aap uit de mouw die ik totaal niet had verwacht. Daar dan over nadenken en op reflecteren. En dan word je er beter in. En dan helpt het als je handvatten hebt, zodat je makkelijker dingen kunt herkennen en kunt structureren.
Ja. En je hebt ook over taal. En taal is een beetje mijn werk ook, hou van taal. En ik heb een tijdje bij het ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt. En dan ging het ook over taal. Toen, dat was eigenlijk wel grappig. Toen leerde ik een beetje meer, gekscherend werd gezegd. Eigenlijk kan je mensen altijd wel een beetje beledigen. En als je dat dan achteraan zegt, dat siert je, dan valt het eigenlijk wel mee. En ik moest er altijd erg om lachen. Maar dat is ook, taal is wel een hele belangrijke vaardigheid. In de dingen op de juiste manier zeggen. Binnen die politieke sensitiviteit.
Absoluut, want voordat je weet sta je op iemands tenen en als je net niet de juiste woorden kiest. Dus dat is heel essentieel in hoe iets bij een ander overkomt, hoe iets in een groep valt, zeg maar, de woorden die je daarbij kiest, dat maakt heel erg veel uit. Dus, dus dat is ook iets waar je heel erg alert op moet zijn. En ook weer, hè, als je terug reflecteert van hoe is dat nu gegaan. Vaak is het ook een woord, zeg maar, wat iemand triggert. Waardoor iemand in de weerstand schiet. Of waardoor iemand, ja, ik noem het al, rode vlekken krijgt. Of juist ook heel blij wordt. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Het hoeft niet altijd alleen maar te gaan om irritaties. Het kan juist ook helpen dat iets daardoor in een stroomversnelling komt. Dus dat is heel belangrijk.
Ja, en je kan daarmee ook zorgen dat je dingen net niet zo zegt dat ze je er heel erg vast op kunnen leggen. Maar dan word je weer misschien weer een beetje glad als een aal. Dat is dan.
Ja, dat kan ook. Soms kan het juist ook nodig zijn om iets nog een beetje in het midden te laten, omdat het proces er nog niet aan toe is, zeg maar, dat je al een knoop kan doorhakken. Maar dat kan ook. Dus soms kunnen dingen ook te snel gaan. En dat is juist misschien een formulering in eerste instantie die wat meer ruimte laat, kan beter zijn, omdat dat iedereen aan tafel houdt. En dan is er nog niemand die wegloopt. En dat kijkt dan nou. En dan kan je later, als je iets verder in het proces bent, misschien alsnog wat concreter worden. Maar dat is ook allemaal natuurlijk ook spelen met woorden en formuleringen. En laat je nog een beetje ruimte over, of juist niet. Dat kijkt nou.
Ja, ik vind het zo mooi. Je praat echt vol passie over politieke sensitiviteit. Wat fascineert jou nou daar zo in?
Ja, eigenlijk wel het ongrijpbare. Dat je het voortdurend voor mijn gevoel om je heen zit je in situaties, zoals ik al zei, hè, dat is professioneel, maar dat is het privé net zozeer. In ieder geval ook als ik voor mezelf spreek, dat ik ook heel vaak mijn neus verstoten heb. Of dat iets anders loopt dan je denkt. En dat je dan later denkt, hoe kwam dat nu? Hoe gaat dat nu? Maar ook dat je het ziet op de televisie of in de media. Hoe de grote politiek, hè, noem ik het maar eventjes, hoe dat daar gaat. En dan zit ik ook na te denken van hoe komt dat nu? Of wat speelt er? Of wat zit er achter? Zo'n benoeming van Wopke Hoekstra tot eurocommissaris, waarbij iedereen zegt dat D66 aan de beurt was en Sigrid Kaag dat heel graag zou willen en ook een iets diplomatieker profiel had dan Wopke Hoekstra.
Meer klimaatprofiel ook dan Wopke
Hoekstra? Dan vraag ik me af, wat speelt daar? Er zit een heel spel achter waarvan wij als buitenstaanders maar een klein stukje zien. Maar ik vind dat heel boeiend om dat te volgen en te proberen dat te begrijpen.
Ja, dat is ook echt heel boeiend. En dan zit ik soms ook wel te denken van, als ik dat nou zelf een beetje politiek gevoelig, stel dat ik op maandag op het koor zeg, jongens, ik ga wat politiek gevoeliger worden. Waar zou ik moeten beginnen?
Nou, volgens mij vooral in die situaties waar je zelf het gevoel hebt dat je dan dat het anders is gelopen dan je had gedacht. Dat kan in de grote in je werk zijn, maar dat kan dus ook dichtbij zijn. Om daar dan op te reflecteren van hoe kwam het nu? Waarom is het anders gegaan? En wat zouden de belangen geweest zijn van de anderen dat ze zeiden wat ze zeiden? En wat heb ik ook zelf niet aanzien komen? Ja, of wat had ik vooraf, wat had ik achteraf gezien? Wat had ik anders kunnen doen? Hè? Want soms word je dus verrast in een vergadering, maar van de week had ik het zelf nog, dat ik dacht van nou, dat is niet zo spannend en dat regelen we eventjes. Dat liep dus heel anders. En dan heb ik zelf eigenlijk al signalen gemist dat er dus een paar mensen op een hele andere koers zitten. Dus ik had misschien vaker of eerder eens even bij ze moeten peilen of eens even langs moeten gaan van goh, vind je dat nou ook een goed plan of wil je eigenlijk iets heel anders? Dus die stappen had ik allemaal overgeslagen en ik dacht, nou, iedereen zal er met mij akkoord zijn, het is niet zo spannend. Nou, voor sommige mensen was het wel spannend en toen kreeg het een andere wending.
Ja. Eigenlijk is het ook weer een les die eigenlijk voor iedereen eigenlijk wel geldt. Je moet geen zaken doen met aannames, of niet te veel in ieder geval. Een aanname moet je even checken.
In ieder geval checken voor zover je dat kan natuurlijk. Dit kan niet altijd, maar En dan moet je het, met de ongecheckte aannames doen.
Ja, precies. Ja, dan wordt het gevaarlijk. Als nou jonge mensen zijn niet tegen, nou, ik, het lijkt me wel wat om in zo'n politiek speelveld te gaan acteren. Op wat voor manier dan ook. Hè. Of kan als ambtenaar of als beleidsmedewerker of als misschien wel als bestuurder. Of nou, in ieder geval in het politieke speelveld. Wat is dan je gouden tip voor die jonge mensen?
Ja, ik denk in eerste instantie, nou, wat zou helpen om in ieder geval die dingen die ik al zei heel goed door te hebben. Wat het proces is, hoe lopen de hazen en wat zijn de spelregels in de context waarin je zit. Hè? Dus binnen jouw organisatie, ja, hoe werkt het? Hoe gaat de besluitvorming?
Maar
ja,
want, de spelregels kennen om het spel te kunnen spelen, schrijf je ook letterlijk. Ja,
ja, maar dat gaat ook vaak fout, dat mensen dat niet zo goed begrijpen of en dan wel goede bedoelingen hebben, maar zich niet realiseren dat, dat degene die over het budget gaat, dat niet hun afdelingshoofd is bijvoorbeeld. He, in een gemeenteraad dat mensen gaan inspreken bij een raadsvergadering niet realiseren dat de fracties die daar dan zitten allemaal in hun eigen fractievergadering hun standpunten al ingenomen hebben en dat er een grote kans is dat zij niet meer gaan schuiven. En als je dus je iets veranderd zou willen hebben, dat je eigenlijk al ietsje eerder in het traject iets had moeten doen. Maar ook is het van belang om te weten bijvoorbeeld datgene waar je voor komt inspreken, dat die straat bij jou, dat die bomen gekapt moeten worden, is dat bijvoorbeeld een besluit waar de gemeenteraad over gaat, of is het een besluit waar de wethouder over gaat, of mag daar zelfs een ambtenaar over beslissen? Dat moet je wel weten, want anders dan weet je ook dus niet bij wie je aan de bel moet trekken.
Nee, en dan kan je het spel niet goed spelen.
Nee. Dus daar moet je je als eerste goed oriënteren. En daarna komen dus die andere dingen van de belangen en de macht en de signalen.
Ja. En dan kunnen we politiek sensitief aan de slag. Ik heb hier zo'n boek voor me liggen, dames en heren. En dat kun je winnen. Michel gaat er ook nog iets inschrijven. Ik had gewoon winnen door een mailtje te sturen naar redactiemanagement@boom.nl. En wij kiezen dan vanuit de inzendingen, kiest de redactie heel objectief een boek. En dat krijg je dan opgestuurd. Michel, ik vind het echt heel boeiend. En het boek is boeiend en het gesprek was ook boeiend. En ik wil je hartelijk danken voor je komst.
Graag gedaan, ik vond het heel leuk.